Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ja, we hoorden hier Ambroise Bayet Lepage. En dat is een operazanger. Hij zingt hier terwijl zijn hersenen worden geopereerd. Er wordt een tumor bij hem weggehaald. En wat er aan hem gevraagd wordt, is om te blijven zingen tijdens de operatie. Zodat de chirurgen weten welk deel ze, waar zijn spraakvermogen zit, waar zijn vermogen tot zingen zit. Zodat ze dat in ieder geval niet zouden kunnen raken. Deze operatie vond plaats in de UMC Utrecht. Dit ontroert zo, denk ik, omdat het laat zien hoe kwetsbaar de hersenen zijn. Om te zien hoe persoonlijk de hersenen zijn, misschien ook wel.
Ja, zeker. Dit laat bij uitstek zien hoe alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat we voelen, georchestreerd wordt door onze hersenen. En zodra je er iets aan verandert, dan vallen de functies uit of dan veranderen functies.
Ja, ik denk dat veel mensen dat misschien zal verbazen, dat je iemand kan opereren terwijl die bij bewustzijn is. Maar dat komt omdat de hersenen geen gevoel hebben.
De hersenen voelen geen pijn. De huid eromheen wel natuurlijk, dus die wordt verdoofd. Ja. Maar je kunt als chirurg gewoon in die hersenen snijden zonder dat degene daar iets van voelt.
Ja.
Maar je merkt natuurlijk wel dat die functies uitvallen.
Ik huiver een beetje meer.
Ja. Nou ja, het is heel ontroerend en we zullen de link ook zeker in de show notes plaatsen, want het is echt iets moois om naar te kijken. Ja, de hersenen zijn dus ons kwetsbaarste misschien, of in ieder geval ons persoonlijkste orgaan. En toch proberen mensen willen mensen in ieder geval de hersenen nabouwen.
Misschien
daarom juist wel. Er zijn veel projecten gaande en daar gaan we het vandaag over hebben, over al die manieren waarop mensen een brein willen reconstrueren, of in de computer of als een apparaatje. En daarom zit jij hier aan tafel, Nicky Korteweg. Jij bent wetenschapsjournalist en auteur van Een Beter Brein.
Klopt, hallo.
Hoi, en dit is jouw, dat is de eerste keer dat je bij Onbehaarde Apen zit.
Ja.
Jij weet alles van het brein en zal ons ook een beetje gidsen deze aflevering langs alles wat er bezig is als het gaat om kunstmatige breinen. En Gemma Venhuizen zit ook aan tafel, biologie-redacteur.
Ja, biologie. En dat vind ik in dit kader ook wel weer boeiend. Want wij zijn als mensen natuurlijk biologie. Of zo zie ik ons, puur natuur. Maar juist daarom is het interessant van in hoeverre kunnen wij of kunnen onze hersenen ook technologie worden.
Ja, dat is het mooie hieraan inderdaad. Dat we die morsige biologie proberen te koppelen aan die kille,
biologie,
koude
ho.
Technologie.
Maar is het zo dat als we het gaan, we gaan het een beetje hebben over technologie. Het is een beetje science fiction-achtig zelfs. Het gaat over hoe we misschien met technologie dichter bij het brein kunnen komen en het brein een beetje kunnen nadoen of nabootsen of vervangen. En uiteindelijk zelfs of we hersenen helemaal kunnen simuleren, of misschien zelfs onze hersenen en gedachten kunnen uploaden.
Ja,
hoe is dat? Jij schrijft al jaren over de hersenen. Is dat iets? Hoe zie jij die ontwikkeling? Is dat iets wat er altijd al heeft gezeten, of is dat echt iets van de laatste jaren?
Nou, dat science fiction idee van je brein, je gedachten uploaden in een computer en voortleven als robot, dat bestaat al heel erg lang. Maar het is wel in de laatste jaren neemt het wetenschappelijk onderzoek daarin een enorme vlucht. Er blijkt wel al veel meer mogelijk dan we denk ik in de vorige eeuw voor mogelijk hebben gehouden. Dus het begint wel echt nader tot elkaar te komen, merk ik. Dus het lijkt ineens toch iets minder een science fiction droom dan in die tijd.
Ook omdat de technologie steeds verder toeneemt, denk ik. Want ik weet nog wel dat ik vroeger een keer tegen mijn moeder zei, mama, ik zou willen dat ik al mijn gedachten kon uitprinten op een grote stapel papier. En later zou je zeggen, ik zou willen dat ik al mijn gedachten via een USB-stick aan je kon geven. En nu is het misschien, ik zou willen dat ik al mijn gedachten in de cloud met je kon delen.
Ja, ja, nou, dat kan ook eigenlijk in essentie al. Ja. En uiteindelijk zou je misschien willen dat je gewoon je hele zijn, je hele karakter, je hele gedachtegoed, dat je dat allemaal kunt uploaden in een computer en daar voortleven als jij er niet meer bent. Later.
Dat is de heilige graal.
Dat is ja, waar veel mensen op hopen, niet iedereen. Ja.
Ja, misschien is het goed om te zeggen dat we het niet gaan hebben vandaag over de ethische kanten hiervan. Want je kunt je natuurlijk allemaal vragen stellen van, ja, straks ga je een brein uploaden en dan zit er een bewust wezen in de computer. Dat moet je misschien niet willen. Aan de andere kant roept het ook vragen op over onsterfelijkheid misschien allemaal. Ontzettend interessant. Maar eigenlijk is het idee, we gaan deze aflevering een soort tour maken langs alles wat er gebeurt, wat er bezig is, wat de plannen zijn en hoe haalbaar dat misschien wel of niet is. Ja. Daar gaan we ook bij stilstaan. Misschien is het goed om even te beginnen bij zo'n vergezicht, zoals jij dat schetst, Nikki. Zo'n science fiction droom. Ik bedoel, die science fiction verhalen zijn ook gemaakt. Bijvoorbeeld een van de recente voorbeelden is Transcendence, waarin Johnny Depp, in de film speelt hij natuurlijk iemand anders, maar ik weet zijn naam niet, waarin Johnny Depp zijn bewustzijn eigenlijk upload uiteindelijk en zo onsterfelijk wordt.
Can you hear me?
Oh my god.
Dark.
You can't see anything, the camera. Here. There, can you see me now? I'm here.
Ja, dit is first contact tussen het digitale brein en de nabestaanden van iemand. Ja, hier zit duidelijk een wens tot onsterfelijkheid achter. Maar waarom zijn serieuze wetenschappers bezig met dit soort projecten? Is dat die droom van onsterfelijkheid of stellen de neurowetenschappers zich ook bescheidener doelen?
Ja, nou, kijk, je hebt verschillende soorten wetenschappers. De transhumanisten, die willen echt heel graag die grenzen van de menselijke natuur overschrijden en liefst voortleven in de computer. Maar heel veel andere onderzoekers, die doen het eigenlijk meer om te begrijpen hoe een brein werkt, te begrijpen hoe bewustzijn werkt, hersenen die haperen te verbeteren, ziektes op te lossen.
Ja, bij haperen denk je dan aan dementie of?
Ja, bijvoorbeeld als je geheugen niet werkt, dat je dat dan kunt vervangen met een klein apparaatje. Met een soort plug-in, zeg maar, zodat je wel weer een geheugen hebt.
En wat levert het als je zegt van hersenen proberen te begrijpen? Wat levert het nabouwen dan nog extra op? Want we leven tegenwoordig in een wereld, je kunt een MRI-scan maken of een CT-scan van een brein. Waarom zou je dan nog die extra stap zetten om het na te bouwen of te simuleren?
Ja, om het te simuleren. Nou, er is een heel groot project in Europa gestart een aantal jaar geleden, het Human Brain Project. En het doel van dat project is inderdaad om alle kennis die we hebben, alle hersenkennis van de hele wereld te programmeren in een computermodel. Zodat je uiteindelijk een groot model krijgt van het brein, waarin je precies kunt zien hoe dat werkt. En dat je ook kunt zien als je iets verandert, wat er dan gebeurt.
The Human Brain Project is a new approach of using supercomputers to understand the brain by modeling it in completely different ways.
And it is a 10 years endeavor. We have partners from about 24 European countries.
At least 5 supercomputing centers.
We are analyzing the anatomy of the human brain. If we really want to understand how the evolution went, we have to create an atlas which has a very large size in terms of bits and bytes.
De grote droom van die grondlegger van dat Human Brain Project, Henri Markram, dat is ook echt dat er een soort verandering in de manier van werken optreedt. Dat hersenwetenschappers alles delen, al hun inzichten en al hun resultaten delen en dat allemaal samen in één model brengen, zodat we eindelijk begrijpen hoe dat brein werkt.
En waar, want een model van het brein, dat klinkt al Dat klinkt voor mij als een hele grote uitdaging.
Dat is een enorme uitdaging,
en,
ja.
En als we dat even klein proberen te maken, is het dan... want hersenen zijn, bestaan uiteindelijk uit zenuwcellen. Is het dan tot op dat niveau dat die modelbouwers willen gaan? Willen ze gewoon simuleren hoe cellen met elkaar praten in het brein? En dan kijken hoe ze...
Ja, dat is wat het Human Brain Project wel is, echt precies... alle cellen die we kennen inprogrammeren, alle verschillende soorten, al hun uitlopers, al hun contacten met elkaar. Nou, dat zijn echt per cel al 1000. Alle prikkeltjes die heen en weer gaan, alles programmeren over die hersencellen, zodat je een zo betrouwbaar mogelijk model maakt van een brein. En nou ja, die Henry Markram, waar ik net over had, die doet dat met een rattenbrein. En hij heeft nu een stukje brein geprogrammeerd van 1/3 kubieke millimeter. Maar goed, dus 1/3 van een kubieke millimeter, daar zijn we nu. En we moeten dus nog dat hele brein, wat een, nou ja...
En is 1/3 kubieke millimeter, is dat al een significant stukje rattenbrein? Of is dat nog echt maar een begin van het begin? Heb je daarmee al heb je de rat daarmee al bijna helemaal samengevat?
Nee, daar heb je zeker de rat niet mee samengevat. Dat in dat stukje zijn 31.000 hersencellen heeft hij geprogrammeerd. En dat zijn iets van 200 verschillende types. En dan hun 40 miljoen verbindingen met elkaar.
Dus Markram heeft 31.000 cellen, zenuwcellen van een rat gesimuleerd. En wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Kan hij dan een zenuwcel aanwijzen die moet vuren? En kan hij dan zien wat er verder gebeurt in de rest van het brein? Met vuren wordt dan bedoeld dat ze eigenlijk actief worden, dat ze aangaan en dat signaaltje als een soort lopend vuurtje door het brein gaat. En gebeurt dat dan ook in dat model?
Ja, het is echt een simulatie van die 31.000 cellen en al hun miljoenen verbindingen met elkaar. En dan kan je in dat model kan je een zenuwcel aanprikken en dan zien dat bijvoorbeeld een bepaalde groep gaat vuren of dat er calciumstromen loskomen. Ja, dus hij kan echt kijken hoe dat werkt in dat stukje rattenbrein.
En je noemde het net al een beetje, volgens mij zei je dat niet voor niets, je noemde het een 1/3 kubieke millimeter.
Ja.
Dat klinkt als weinig, want
dat is heel weinig.
Ja, want hoeveel cellen heeft een rattenbrein?
Ja, 200 miljoen ongeveer.
Dus als je dan daar 30.000 cellen van hebt, dat is echt, er zit een factor 10.000 tussen bijna.
Ja, ja. Dus ja, er is nog een hele lange weg te gaan. Want het is ook niet zomaar van, oh, we doen dat dan 10.000 keer en dan hebben we het hele rattenbrein.
Maar want we hebben het nu over het rattenbrein, maar het heet het Human Brain Project.
Ja, precies. Dus... Nou, ditzelfde wil Markram en consorten, dat zijn echt 84 onderzoeksgroepen die daaraan meewerken.
Want een subsidie van 1,2 miljard, dat is ook echt een hele smak geld.
Ja.
Dat wordt over heel veel onderzoekers en onderzoeksgroepen verdeeld, ja, kan ik me voorstellen.
Ja. Brengt ook allerlei haat en nijd met zich mee natuurlijk, jaloezie. Maar dat is een ander verhaal, zoals dat gaat. Maar inderdaad, ze willen dat van een mensenbrein maken. Dus een mensenbrein in een computer, volledige brein, alles wat we weten, alle cellen die we kennen, en zodat we dan precies kunnen weten wat er gebeurt als je bijvoorbeeld een medicijn toedient, wat voor effect dat dan heeft. Dan hoef je geen proefdieren meer te gebruiken, of geen proefmensen meer te gebruiken. Kun je dat gewoon simuleren in dat computermodel.
Maar om het nog even neer te zetten, want 31.000 kunnen we min of meer. 200 miljoen zou een rattenbrein zijn. En hoe ver moeten we gaan voor een mensenbrein?
Ja, 100 miljard.
100 miljard.
Ja,
maar dat is... nou ja, überhaupt is dat al gigantisch om na te maken. En dan nog weten we... We snappen ons eigen brein nog niet eens. Dus hoe kun je dan een brein simuleren?
Ja, nou ja, dat gaandeweg denk ik dat het idee is dat je dan alles wat je weet erin programmeert, kan je ook al zien wat je nog niet weet. Kun je daar weer onderzoek naar doen.
Ja, en dat je steeds door verschillende dingen, als je programmeert en je verandert steeds een heel klein beetje, dan denk je van, oh, dit heeft dus effect daarop.
Ja. Ja, maar, dat is het idee.
Om even, want ik hou van slechte metaforen, maar als ik het even vertaal. We kunnen nu een middelgroot dorp simuleren. Maar wat we eigenlijk willen is een bevolking van 100 aarders. Dat is een beetje de schaal waar het tussen zit. Dus
ja.
Weet je, van 30.000 naar 100 miljard. Dat is een...
Enorme sprongen zijn dat. En nou ja, een van de remmende factoren is ook... Welke computer kan dat aan? We hebben helemaal geen computers die zo'n grote simulatie kunnen draaien. Dus dat is ook een hele belangrijke poot van het Human Brain Project. Is het ontwikkelen van een supercomputer. De allersnelste computer die er is. om dat überhaupt te kunnen draaien. Een exascale computer.
En in hoeverre is dit toekomstmuziek? Hoe lang zijn ze bezig? En...
Hebben ze een tijdspad?
Ja, dat Human Brain Project, dat heeft 10 jaar gekregen. Toen het begon in 2014, toen zei Henry Markram ook, nou, over 10 jaar hebben we het.
Dat, 5 jaar nog nu?
Ja.
We zijn al half op weg dan. Ja. Als het
nou goed, het is gaandeweg een beetje bijgesteld. En ook niet iedereen... er waren nogal veel wetenschappers die dat een vrij megalomaan en ongelooflijk project vonden. Dus er zijn wel wat aanpassingen gedaan. Maar die bouw van zo'n computer, dat is ook een belangrijke poot. En dat, ja, dat kun je gewoon uitrekenen wanneer dat klaar is. Dat is in 2020, bestaat die computer.
Dus er zijn subdoelen gesteld waarvan je kan zeggen van... ja, die ga je sowieso halen. Eigenlijk, ja. Want als ik dat een beetje goed voor me zie... is het dus een... ze hebben echt een heel ver einddoel gesteld, maar op weg daar naartoe ook een soort van mijlpaaltjes, zodat je in ieder geval een beetje kan aflezen. Zo we zijn goed op weg.
Ja, ze hebben echt zo'n planning.
Dan hebben ze dus zometeen een supercomputer die ze niet willen gebruiken om echt zelf te laten denken, maar echt puur om onze gedachten, ons brein na te bootsen.
Ja, ons brein, nog niet eens onze gedachten, gewoon de manier waarop ons brein werkt. Dus het is inderdaad niet zo'n een kunstmatige intelligentievorm.
We hoeven niet tegen te gaan schaken en zo.
Computer, nee.
En als ik zoiets hoor, dan vraag ik mezelf toch een beetje af van in hoeverre komt dit idee en deze droom nou uit de wensen van techneuten voor, zeg maar. Want het gaat om het nabouwen van iets. Ik snap dat als je misschien een computerwetenschapper bent en je bent heel erg vertrouwd met de kracht van computers en met hoe je... En je ziet de parallellen met het brein wel, dat je denkt van ja, eigenlijk is ons brein niet anders dan een grote informatieverwerker.
Ja, ja.
Maar als bioloog dan heb ik dan weer wat meer ontzag voor die 100 miljard cellen die samenwerken en die ook... niet van tevoren uitgetekend zijn door niemand, maar die zijn zo gegroeid door...
Dus jij ziet alle beren op de weg, jij ziet alle obstakels. En...
In die morsige biologie.
Ja. Ja. Maar zijn dat ook een soort gesprekken die er dan in dat Human Brain Project of daaromheen plaatsvinden?
Sowieso die tweedeling zie je wel. Ik denk dat de enthousiaste mensen die inderdaad denken, oh, we bouwen een computer na, of hersenen in een computer na, met kunstmatige intelligentie of op wat voor manier dan ook. Ik denk dat techneuten eerder geloven dat kan. En hersenwetenschappers die hoor je toch vaak roepen van, nou, dat is echt veel te moeilijk, veel te ingewikkeld, dat gaat echt nooit lukken.
Nee, maar terwijl juist die techneuten, die zijn misschien al blij als zomaar in dat stap van die supercomputer, als die stap bereikt is.
Ja.
Terwijl hersenwetenschappers willen echt er mensen mee genezen. Dus dat lijkt mij een prettigere toepassing.
Ja.
Ik bedoel, het gaat niet omdat we dit kunstje zo meteen kunnen, maar wat we ermee kunnen.
Ja, ja.
En wat jij noemde net al, dat vond ik wel een interessante beroepsgroep, de transhumanisten.
Ja.
Waar plaats je die? Zijn dat klinkt een beetje filosofisch.
Ja, nou ja, dat zijn dan meer de techneuten, denk ik. En al die dingen waar we het over hebben, dat Human Brain Project, zo'n groot computermodel, supercomputers die je nodig hebt. Dat zijn allemaal stapjes in een stappenplan wat is opgezet door twee transhumanisten van de Universiteit van Oxford. Een van is Nick Bostrom. Ze hebben een stappenplan gemaakt op weg naar zo'n brein in een computer.
If you think about what would be required to perform a mind upload, it looks like you would need 3 enabling technologies. Scanning, image interpretation and fast computers. Let's look at each of these in turn. So scanning, what that means is that you would have to take a brain, fixate it, and then slice it up into very thin slices. Then you would feed each of these slices through some array of microscopes, resulting in a stack of 2-dimensional pictures of the brain. And then in stage 2, you would need image recognition software that could piece together from this stack of 2-dimensional pictures the 3-dimensional connectivity matrix that was in the original brain. And combining that with neurocomputational models of how each basic type of neuron works, what kind of computation it performs. And then finally, when you have this whole computational structure, you would need a fast enough computer to be able to run it all.
Ergens in de verre toekomst. En zo'n computersimulatie is een stapje daarin. Een supercomputer is een stapje daarin. Maar ook...
Dus wat je net allemaal beschreef en wat ik al heel erg moeilijk vind...
Dat zijn nog maar stapjes.
Dat zijn... Ja. Oké. Okay.
We kunnen je nog niet uploaden.
We kunnen nog niet Johnny Depp gaan nadoen. Eigenlijk.
Nee, dus er is altijd iemand die zegt die zijn ogen heeft op de echte hoofdprijs.
Ja, ja.
En dan kom je misschien toch uit bij die onsterfelijkheid. Bij die telepathie van Gemma die gedachten over wil kunnen zijn en dat soort.
Ja, dat is het idee van die transhumanisten wel, ja. Maar ik... Van het mooie van het stappenplan vind ik dat je wel kunt zien dat sommige onderdeeltjes daarvan dus wel daadwerkelijk nu al ontwikkeld worden.
Ja, want wat kunnen we nu wel dan?
Nou ja, een van de dingen die ik heel interessant vind is het ontwikkelen van een geheugenprothese. Dat is een klein apparaatje, een klein computertje, wat je uiteindelijk in je brein kunt pluggen en wat dan een geheugen vervangt, bijvoorbeeld bij iemand met Alzheimer of iemand die een hersenbloeding heeft gehad, waardoor zijn geheugen niet meer goed werkt. Daar wordt nu aan gewerkt.
Ja, dus we gaan het nu eigenlijk even terug van de hele grote roadmaps en projectplannen. En nu gaan we het even heel klein en concreet maken.
Wat is er nu?
Ja. Naar iets wat er mogelijk is. Ja, en dan dus zeg jij eigenlijk van wat we nu al kunnen, is een geheugen nabouwen. En dan denk ik toch van, wauw.
Ja, Ja, de eerste stap naar het bouwen van zo'n apparaatje is gezet.
Oké, maar als ik aan het menselijk geheugen denk, dan denk ik, we hebben afleveringen over het geheugen gemaakt en over hoe dat werkt en hoe dat niet werkt. En het blijft een beetje onvoorstelbaar voor mij en heel
weet
persoonlijk.
Weet ik niets meer van die geheugenaflevering.
Nee, dat zie je maar. Dus ik kan me wel voorstellen hoe zo'n apparaatje nuttig zou zijn. Maar ik denk ook van is dat... al niet ontzettend ambitieus. Misschien val ik in herhaling als ik steeds blijf zeggen van... is dat niet heel erg moeilijk, maar...
Nee, dat zijn hele goede vragen.
Je blijft een bioloog, hè, Lucas?
Ja, maar die vragen worden ook heel erg gesteld. En in dit geval ook dit geheugenprotheseonderzoek... dat loopt eigenlijk al een paar decennia. En in de vorige eeuw werden die onderzoekers inderdaad... een beetje aangekeken van, nou ja, leuk, grappig project, maar ze geloofden er niks van. Maar je merkt wel dat nu, anno 2019, dat de technologie wel zo ver gevorderd is dat het daadwerkelijk begint erop te lijken, dat het daadwerkelijk gaat werken.
Nou, laten we even luisteren naar een van die onderzoekers die geheugenprothese mogelijk probeert te maken.
Loss of memory is probably the most tragic occurrence that can accompany disease or injury. Memory is at the heart of who a person actually is. Their personality is entwined with their memories. Their interaction with all other people is entwined with their memories. Without our memories, we lose our sense of self. We were looking to see if it was possible to use a patient's own code for memory to strengthen that and feed it back in so that we could essentially restore the ability to encode and retrieve memory.
Ja, we hoorden hier Robert Hampson van het Wake Forest Baptist Medical Center. En hij is zo iemand die jij beschreef, die de afgelopen jaren een beetje vreemd werd aangekeken, maar die inmiddels wel dingen kan laten zien die hij heeft gemaakt of die in zijn lab zijn gebeurd.
Ja, klopt. Hij en de programmeur van dit alles, Theodore Berger, die is eigenlijk al heel lang bezig. Zij zijn echt bezig met het maken van een hippocampusprothese, een geheugenprothese.
Ja. Want de hippocampus is dan het stukje van het brein waar het geheugen zit?
Ja, dat is de speel van het geheugen. Het geheugen, dat zit eigenlijk door je hele brein heen, maar de hippocampus speelt daar wel echt een cruciale rol in. Dus,
zit die ook alweer in je hoofd?
Ja, die zit als je je vingers boven je oren zet, dan wijst die er eigenlijk naartoe. Je hebt twee hippocampussen.
Oké, ik wijs nu even mijn eigen,
in elke
wijs nu even mijn eigen hippocampus aan.
Dus net boven je oor aanzet en daar zitten ze achter je vinger.
En als ik veel van die hersengebieden zijn, geloof ik genoemd naar hoe ze er een beetje uitzien. En het is deze zien eruit als een...
Een zeepaard.
Een zeepaard, ja. Ja. Ja.
Oh, dus het zeepaard is niet de wetenschappelijke naam, ja.
Ja, hippocampus is zeepaard.
Ja, dus het is niet andersom. Ja, goed.
Hoe dacht jij dat het zat?
Ik dacht gewoon altijd, haha, wat grappig dat het zeepaardje net heet als de hippocampus in ons brein. Maar ik had er verder nooit. Ik dacht gewoon dat hippocampus, weet ik veel, paardenterrein betekende. En dat ze toevallig los van elkaar.
Er zit echt een hele mooie krul in de hippocampus.
Het zeepaardje
net
in ons brein.
Van een zeepaardje.
De biologen komen hier weer aan het woord. Hè?
Ik heb pas deze week geleerd dat Neptunus een maan heet en die heet hippocamp. Dat wist ik niet, maar volgens mij niet omdat hij eruit ziet als een hippocampus, maar gewoon omdat het een
paardenarena.
Een Grieks mythologisch-achtige connectie heeft. Maar goed, de hippocampus in het brein.
Het zou zijn als Neptunus een brein blijkt te hebben, maar goed.
De hippocampus in het brein speelt wel een, want je corrigeerde me net een beetje, geloof ik, van het is niet ons hele geheugen, maar het speelt daar wel een grote rol.
Speelt een hele grote rol. En dus alles wat we meemaken door de dag heen, alles wat in ons bewustzijn zit, dat komt binnen, gaat door de hippocampus heen, die signalen. En vanuit die hippocampus wordt dan opgeslagen, verdeeld over het brein. Het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies zit. Maar die hippocampus is wel heel belangrijk bij het opslaan en ook bij het ophalen weer van je herinneringen. Dus als je hem weghaalt, dan heb je echt een probleem. Dan kun je gewoon niet meer onthouden.
En als je nou jezelf ten doel stelt van ik ga een hippocampus nabouwen, begin je dan gewoon met de celstructuur van de hippocampus en ga je dat ook op een soort elektronisch circuit gewoon één op één nabouwen? Hè? Dat je dan uiteindelijk in chips eigenlijk precies ziet wat je ook onder de microscoop ziet? Of zeg ik het dan ook te simpel voor?
Dat ze een zeepaardjesvorm aannemen, die chips. Ja.
Nee, ze doen het eigenlijk nog veel simpeler. Die hippocampus die bestaat eigenlijk uit een paar tussenstations. Dus de informatie komt binnen. Dan heb je station 1, dat heet CA3. Daar wordt de informatie die binnenkomt weer versleuteld. Dan gaat het naar station 2, dat heet CA1. En daar wordt die informatie weer versleuteld en dan wordt het opgeslagen in je geheugen, even simpel gezegd. En wat deze mannen eigenlijk doen, die Hampson en Burger, die prikken elektrodes in het beginstation en in het eindstation. En dan meten ze hoe die signalen gaan op het moment dat ratten in dit geval iets leren. Dus ze leren ratten een bepaalde volgorde, hendels indrukken. En als ze die bepaalde volgorde goed doen, dan krijgen ze water. Als ze het niet goed doen, krijgen ze geen water. Ze meten dus die signalen in het rattenbrein. De signalen die binnenkomen en de signalen die naar buiten gaan. Als ze op de juiste hendels drukken en water krijgen, dan is het signaal anders aan de uitgang dan als ze op de verkeerde hendels drukken en geen water krijgen. Dus je krijgt eigenlijk twee soorten signalen. De ene signalen die zijn goed en de andere signalen zijn slecht.
Dus dat zijn twee verschillende herinneringen. Eén zou, of, nou ja, dan,
ja, ik soort zie, herinneringen.
Ik zie al een beetje, maar het is misschien de associatie of het gevoel. Eén is een soort gelukkig gevoel van ik heb de goede hendel ingedrukt. En de andere is een soort associatie van hier is het verkeerd gegaan.
Dus het positieve leerproces, eigenlijk die positieve feedback, dat je daadwerkelijk water krijgt, die golven.
Die beloning. Nee, het gaat echt om wat zij meten zijn de elektrische pulsjes die binnenkomen in dat eerste station. En die elektrische pulsjes die zijn allemaal hetzelfde. Die vertellen ook helemaal niks over de herinnering. Maar de ene keer komen ze als een treintje van 6. De andere keer komen ze 3 keer langzamer. Dat zijn eigenlijk een soort morsecodes die ze opvangen aan die kant. En dan leren ze een computer hoe die morsecodes worden omgezet om tot het juiste resultaat te komen.
Dus je leert de omzetting van de ene morsecode in de andere eigenlijk.
Ja, je maakt een computer die begrijpt als morsecode zus en zo binnenkomt, dan moet ik het omzetten naar morsecode dit en dat. En dan drukt hij op de goede hendel.
En het is dus niet zo dat je want die, als ik dan even terugga naar die Makram die 31.000 hersencellen simuleert. Nou, die simuleert echt elke verbinding tussen elke cel. Dat is hier dus niet gedaan. Nee. Dit is echt meer kijken naar wat erin komt en wat eruit gaat.
Ja, puur de elektrische pulsjes meten met een elektrode.
Maar die Hampson, die zei in het fragment dat hij het op basis van die eigen hersenactiviteit van mensen wil gaan doen.
Ja, dus dat is ook wat hij bij ratten heeft gedaan. Dus je prikt zeg maar aan bij de ingang en uitgang een paar elektroden in de, in de rattenhippocampus. Die rat leert op welke hendels die moet drukken om water te krijgen.
Ja, om dat van dat zussen me zo naar dit en met dat te gaan. Maar wat ik me afvraag, zo'n geheugenprothese is juist nuttig voor mensen bij wie dat hele proces verstoord is.
Ja.
Dus in hoeverre zijn die gedachten dan nog Of die morsecodes, in hoeverre zijn die dan nog betrouwbaar bij die mensen?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk de bedoeling, dat ze uiteindelijk... dat je rat 1, dat je daar dat computertje mee opvoedt, zeg maar. Welke signalen je moet hebben om uiteindelijk tot een goede herinnering te komen. Goede resultaten te komen. En dan voer je die signalen in bij een rat die dat nooit geleerd heeft. En als die rat dan met de herinnering van die eerste rat ook op de goede knoppen drukt... dan heb je die herinnering getransplanteerd.
Wacht even, dus je hebt dus een rat die nog nooit... die niet door dat leerproces is gegaan. Ja. En die kun je dan met dat... geef je hem dan aan de binnenkant of aan de uitgang, zeg maar, hetzelfde pulsje mee?
Aan de uitgang.
Aan de uitgang. Ja. En dan zie je dat... En ik bedoel, bij ratten kun je niet toetsen of ze ineens een herinnering hebben of zo. Maar je ziet dan dat ze dat taakje, stel ik me zo voor... Ja. Al kunnen zonder dat ze... Of beter doen...
Beter doen dan zonder...
Dan zonder
die pulsjes, ja.
Ja, dus je hebt iets van wat dan voor een rattenherinnering... of een rattenassociatie... Of hoe je het ook maar wilt noemen... heb je eigenlijk overgezet.
Ja, je hebt echt de herinnering aan welke... volgorde van hendels je moet indrukken om water te krijgen... heb je dan getransplanteerd van rat 1 naar rat 2
lukt.
Met een apparaatje. Dat lukt.
Ja, maar...
Ik ben als bioloog wel onder de indruk, hoor.
Ja, ik ook. Ja. Maar ik ben als bioloog ook meteen kritisch. Van, in hoeverre is dat universeel, dat leerproces? Stel dat Lucas leert met de morsecode tuut, tuut, tuut. Werkt dat bij mij hetzelfde? Of leer ik dan opeens iets heel anders?
Ja, nou ja, dat zijn precies de vragen waar die Hampson en Burger nu mee bezig zijn. Want uiteindelijk is inderdaad gewoon het doel om dit bij mensen te kunnen doen. En om dat dan ook bij mensen te kunnen transplanteren. Dus de gedachte van de ene persoon transplanteren, helpen bij een ander.
Maar dat klinkt ook griezelig toch haast een beetje. Van, oh, zometeen herinner ik me opeens allemaal dingen die jij hebt meegemaakt.
Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, uiteindelijk willen ze dan ook wel letterlijk een brug maken, zeg maar. Tussen de ingang en de uitgang van je hippocampus. Zodat je met je eigen signalen... Zodat je een omlegging krijgt, zeg maar, van je eigen signalen.
En bij ratten kun je nog ongevraagd elektroden naar binnen prikken. Maar bij mensen zit dat natuurlijk anders. Dus Hampson heeft ook een bijzondere proefpersoon.
Our study was designed to work with patients that already had electrodes in their hippocampus. That patient population is epilepsy patients who have seizures that will require some form of surgery to correct their seizures. These patients have electrodes placed into areas of the brain, including the hippocampus, and they stay there for about 2 weeks. While the patients are in the hospital, when they're not doing the studies necessary for their medical care, we can go in and we can test. We have the patient play a computer game that involves memory, and we record the activity of the brain cells, the neurons in hippocampus.
Hier beschrijft hij eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij net over die ratten zei. Ze krijgen een taakje waar ze met zo'n, als ze zo'n goede morsecode hebben gekregen, dan weer beter in zijn. Maar het is dus niet zo dat ze ineens een herinnering hebben gekregen van... Ik stel me zo voor in een science fiction film, als het gaat over herinneringen overzetten, dat ik dan ineens jouw jeugdherinneringen heb van hoe het was om in het bos te lopen. Ik
weet
wat.
Ja.
Maar is het zo dat deze mensen, als je ze ernaar vraagt herinneren ze dat die trainingsfase van dat spel ineens? Of is het meer van een...
Nou, bij die mensen, daar is dat onderzoek nog iets verder terug, zeg maar, dan bij ratten. Wat ze bij die mensen hebben gedaan is, die liggen daar dus in het ziekenhuis met elektrodes toch al in hun hippocampus. En op het moment dat de neuroloog niks hoeft te doen, dan mogen die wetenschappers proefjes doen met ze. En het proefje gaat als volgt, dat iemand een foto ziet op een beeldscherm, bijvoorbeeld van een bloem. Die zie je dan een paar tellen en dan gaat hij weg. En een minuut later zie je 9 foto's bijvoorbeeld. En dan moet je aanwijzen welke foto je net gezien hebt, die bloem. Nou, dat gaat. En ondertussen meten ze dan dus die elektrische stroompjes en maken ze een soort algoritme wat dat aanzwengelt. En ze hebben dat nu bij 8 proefpersonen gedaan. En samen, die 8 proefpersonen, die presteren 35% beter op dat uitkiezen van de juiste foto als ze wat extra pulsjes erbij krijgen.
En dat
gebaseerd op hun eigen input.
En dat kun je geen toeval meer noemen, die 35%.
Nee, dat is echt boven toeval, ja.
Zo.
En ja. Dan heb je dus eigenlijk een soort hippocampus stimulatie, moet je het een beetje zien. Ja, het is een beetje doping.
Ja, een soort amplifier eigenlijk, een soort versterker van het signaal.
Ja, geheugen. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel interessant, want bij het woord prothese, dan ga ik meteen bijvoorbeeld denken aan een kunstbeen. En dat zag er ook een eeuw geleden of zo, als mensen een been kregen, dan was dat letterlijk een houten been. En als je nu ziet als mensen een beenprothese hebben, dat is echt indrukwekkend vooruit gegaan in die tijd. En mm-hmm. dat dit mogelijk is met geheugen, dat doet me ook denken van wow, misschien is dat hele veld, misschien is het wel mogelijk om meer dan alleen die geheugenversterking te krijgen.
Maar is het even om een misschien een beetje koud water op te gieten, is de hippocampus zo'n fijn onderdeel van de hersenen om na te doen, omdat het zo'n duidelijk in- en uitgang heeft?
Ja, ik denk dat er zeker mee te maken heeft, ja. Die hippocampus is sowieso al heel erg goed bestudeerd. Ze weten heel goed hoe die structuren lopen en welke cellen met elkaar in verbinding staan, hoe die stromen lopen. Nog niet helemaal dus hoe dat dan precies gaat met het geheugen, maar er is wel heel veel over bekend. Dus dat speelt denk ik zeker mee. En natuurlijk het feit dat het geheugenverlies, dat hoorde je Hampson net ook al zeggen, dat is de kern van ons wezen. Als je je geheugen niet meer hebt, dan
Je bedoelt, het is ook wat makkelijker te verantwoorden, dit soort onderzoek, omdat mensen
het is heel hard nodig, ja.
Voelen dat mensen hiermee gebaat kunnen zijn als je op een of andere manier iemands eigen geheugen zou kunnen versterken.
Ja, ja, ja. Al is het maar een beetje.
En als het gaat om strategie, kiezen deze Hampson en Burger kiezen dan toch wel een soort andere aanvalsroute eigenlijk dan Makram en de mensen van het Human Brain Project. Want wat ik wel grappig vind, is dat zij eigenlijk meer aan het kijken zijn van, nou ja, wat doet die hippocampus nou? En zonder helemaal van A tot Z te kunnen invullen hoe dat precies werkt, gaan we gewoon kijken of we die omzetting een beetje kunnen voorspellen. Ja. Een beetje fuzzy is het. Het is niet heel mechanistisch. Terwijl met het Human Brain Project zit het veel meer, ja, is het in elkaar timmeren en zagen en van een nepbrein. Dus
ja, maar hier kijken ze gewoon van wat hebben we nodig en wat werkt. Ja. En dat andere, dat is meteen heel groot opgezet en meteen streeft naar volledigheid.
Mm-hmm. Nou ja, en dat streeft naar een simulatie. Terwijl dit is gewoon fysiek een elektrode en een apparaatje wat je in je hersens prikt. Echt een prothese, zeg maar. Die jouw functie dan over kan nemen als die het niet meer doet.
En kun je dan dus een want ik vond jouw houten been analogie wel mooi, Gemma. Kun je dan, Nikki, een toekomst voorstellen waarin je echt een volledig, want nu gaat dat nog met elektrodes die van buiten komen en die je van buiten moet aansturen, ja. Geloof ik. Maar
ja, op dit moment zitten die patiënten die zitten in een bed met allemaal snoeren uit hun schedel.
Ja.
En een groot wit verband eromheen. En die snoeren zijn verbonden aan computers. En dat is dan
vrij akelig gezicht, ja, eigenlijk.
Daar
als je
kun
dat
je niet mee door het leven heen.
Ja. Nee, en het is ook nog heel ver verwijderd van, denk ik, van wat een transhumanist zou willen. Maar een kunstmatig hippocampusje dat je op die plek zou kunnen zetten en de goede de in- en uitgang op elkaar aansluit, zoals je dat ook met je stereo-installatie doet.
Ja.
Is dat een mogelijkheid, laat dit onderzoek zien?
Ja, zeker. Dat is het doel uiteindelijk van hun natuurlijk, dat je gewoon een implanteerbaar apparaatje hebt wat je hippocampus verbetert. En die technologie, die is er al. Je hebt diepe hersenstimulatie, waarbij je een elektrode in een brein prikt en dat verbindt met een snoertje wat onder je huid loopt naar een kastje onder je sleutelbeen. En uit dat kastje komen dan elektrische prikkeltjes. En daardoor lossen de symptomen van de ziekte van Parkinson op, bijvoorbeeld, of van depressie. En daar lopen echt al heel erg veel mensen mee rond. Dus dat is één kant van het verhaal. Er is onlangs ook een vrouw in Utrecht die locked in was, die niet meer kon praten, niet meer kan bewegen. Die is uitgerust ook met een elektrode die haar hersensignalen afluistert aan zo'n implanteerbaar apparaatje. En daarmee kan zij een tablet besturen.
Mevrouw De Bruin is verlamd, maar kan nu met haar gedachten een spraakcomputer bedienen.
Nou, spannend programma vandaag. Grote stap, we gaan natuurlijk spellen.
Een van de meest akelige aandoeningen is als je echt niet meer kan communiceren.
Een probleem waar mevrouw De Bruyne elke dag mee te maken heeft. Ze is verlamd door ALS en heeft LIS.
LIS is het locked-in-syndroom waarbij alle verbindingen tussen de hersenen en de spieren verbroken zijn. Dan ben je in feite opgesloten in je eigen lichaam.
Artsen van het UMC Utrecht Hersencentrum plaatsen elektroden op de hersenen. Deze vangen de hersenactiviteit op en zetten die om in een muisklik. Dat het hele systeem draadloos is en dat patiënten het zelfs thuis kunnen gebruiken, is uniek. Mevrouw De Bruyne gaat er zelfs mee op vakantie. Niet lang na de operatie spelt ze in het bijzijn van het onderzoeksteam haar allereerste zin.
Ja, we horen hier niet wat die eerste zin was, maar als je het filmpje kijkt, dan zie je het wel. En de eerste zin die er dan op het scherm verschijnt is: proberen is laveren.
Dat is allemaal poëtisch.
Ja, dat zijn mooie eerste woorden met zo'n elektrode. Maar ik bedoel, dit is dus een beetje wat je net beschreef. Ik bedoel, het is geïmplanteerd, ja. een elektrode. Dus
draadloos.
Dus je zit niet meer vast aan een computer. En in hoeverre moet je dit nou gedachten lezen noemen? Want als ik het zo zie, het is nog wel heel erg. Je ziet iemand wel bezig met een soort, toch met een soort besturingssysteem. Laat ik het zo zeggen. Je hebt een beetje het gevoel, iemand is wel, moet er nog veel moeite voor doen. Het is niet zo dat die chip erin zit en dat die echt precies weet en voelt wat iemand denkt.
Nee, nog lang niet. Nee, wat dit systeem doet is gewoon, als die mevrouw aan een handbeweging denkt. Dus een handbeweging alsof je je vingers en je duim tegen elkaar doet. Dat is zeg maar het signaal wat zij opvangen en wat zij dan interpreteren als een muisklik. Dus als zij daaraan denkt, aan die handbeweging, dan betekent het klik voor de computer.
Dus je moet eigenlijk heel. Want iemand moet dus. Er gaat een trainingsfase aan vooraf.
Misschien er gaat een hele lange trainingsfase aan vooraf, ja.
Dus je moet en iemand. De computer moet aan het specifieke zenuwpatronen van een persoon wennen, ja. En andersom.
Ja. Dat vind ik ook wel weer een soort menselijk klinken. Dat vind ik ook wel logisch klinken. Als wij elkaar leren kennen, moeten we ook aan elkaars communicatiepatronen wennen. Ja. Dan moet ik ook weten wat het betekent als je opeens stil bent of boos kijkt.
Ja, en dat het ook per dag verschilt. En dat is ook bij hersencellen zo. De ene dag is de andere niet. Dus dat signaal, dat wisselt ook. Dat is een groot probleem bij dat soort dingen.
Simpeler nog is het als je een nieuw gereedschap of een nieuw computerprogramma of een hele nieuwe techniek leert. Weet je, ik ben een beetje bezig met schilderen. En als je dan gaat airbrushen voor het eerst, dan de eerste keer heb je nog helemaal niet de. Weet je nog niet hoe hard je dat ding moet indrukken? Want dan spuit je veel te veel verf en dan weer veel te weinig. En met de tijd komt daar een soort heel intuïtief gevoel van: oké, weet je wel.
Maar dat is één richting. Terwijl ik het idee heb dat met zo'n implantaat is het ook een beetje. Het implantaat moet aan jou wennen en jij moet het aan het implantaat wennen.
Ja, dat is misschien zo, maar toch. Het is niet helemaal één richting, want als mens probeer je natuurlijk altijd. Ook als je in een nieuwe auto stapt bijvoorbeeld, je probeert. Weer op te vangen wat de auto jou vertelt. Snap je ook bedoeld? Ja, van als de motor een beetje.
En jij voelt ook wat je verf wil en welke.
Nou ja, uiteindelijk wel is het. Als je iets begint te leren, is het altijd een soort. Gaat gepaard met een soort klunzigheid. En met een heel bewust proces van wat ben ik aan het doen en waar zit mijn hand en hoe houd ik het stuur vast. En op een gegeven moment is het. Ja, een soort symbiose. Ja. En ik kan me voorstellen dat.
Dat zie je hier ook heel erg bij deze technologie. En dat is, nou ja, in het geval van die hippocampusprothese is het echt nog het allereerste begin. Hebben ze nu eindelijk kunnen laten zien dat het principe kan werken. Dat je dus hersencellen kunt afluisteren en vertalen op een manier en dan weer terugleiden in het brein. Om ervoor te zorgen dat er iets herinnerd wordt.
Maar dit is toch onderzoek dat ook langzaam gaat? Want als je met wat je net vertelde, als je van patiënten afhankelijk bent die toch al aangesloten zijn. En ik zie niet zo goed voor me hoe je dit snel dit kan doorontwikkelen of zo. Je bent afhankelijk van operaties die toch al plaatsvinden. Ja, dus het is qua onderzoek opzet is het best wel ingewikkeld.
Ja, is het ook, ja. Ja, dat neemt jaren in beslag voordat je dan eindelijk genoeg resultaten hebt waar je mee naar buiten kunt komen.
Ja, dus ik bedoel, we hoeven nog echt niet. Ik bedoel, de studenten van nu die gaan geen tentamens beter maken met hulp van een geheugenprothese.
Dat lijkt me niet. Die Robert Hampson die zei me wel toen ik hem interviewde dat hij verwachtte dat hij over 5 jaar een eerste prototype heeft van zo'n implanteerbaar apparaat. Maar Een andere onderzoeker die ik sprak, die vond dat toch wel heel optimistisch.
Ja. En dan hebben we het nog alleen over die geheugenprothese. Ja. En, hè, ik had in mijn fantasie dacht ik eenmaal van, oh, hoe mooi zou het zijn als je inderdaad elkaars gedachten kunt lezen, dat je nooit meer miscommunicatie hebt, dat je taal kunt vermijden haast. Maar dat is nog weer helemaal toekomstmuziek daar.
Ja, als het überhaupt al kan. Hè, want dat is ook wel een van de grote vraagtekens, denk ik, bij zo'n geheugenprothese. Kijk, nu laat hij een foto zien van een bloem. En dan kun je uiteindelijk meten of het goede antwoord ook de bloem is. Dat is één bloem. Maar in werkelijkheid zijn natuurlijk onze herinneringen. Ja, dat is één stroom van input, van mensen, van gedachten, van indrukken. Ja, hoe je dat allemaal moet vertalen als simpel algoritmetje. Ik denk dat dat nog wel een tijdje duurt.
Dan moeten we maar taal en poëzie en schilderkunst en weet ik veel wat blijven gebruiken. Dat is ook wel weer mooi.
Ja.
Dus we zien nu eigenlijk die eerste stapjes naar een kunstmatige hippocampus. Je ziet zo'n besturingssysteempje voor iemand die locked in is. Ja, dat zijn allemaal mooie berichten. Maar heb jij, als jij, ik bedoel, de grote mensen achter het Human Brain Project, die hebben hun tijdpad. En die willen in 2040 zijn of 2045 willen ze klaar zijn. Maar wat zijn voor jou als breinjournalist, wat is voor jou het tijdpad dat jij voor je ziet? En dat je denkt van dit moet je echt in de gaten houden. En over 10, 15, 20 jaar hoop ik dat we hier zijn. En dan zijn we al heel ver.
Ja, voor mezelf, ik hoop natuurlijk wel dat ze zo'n geheugenprothese klaar hebben op de dag dat ik hem nodig heb. 20 jaar, 25 jaar, als ik geluk heb.
Ja, want die geheugenprothese is misschien wel goed op de waarde. Dat is iets wat echt wel indruk heeft gemaakt op jou, als ik jou zo hoor.
Het is gewoon een... ze laten zien dat het principe werkt. Dus ze zijn er nog lang niet. En ik denk ook dat het echt heel erg moeilijk gaat worden om echt de herinnering van iemand zo te kunnen vertalen dat je hem zelf nog begrijpt. Omdat die herinneringen zo complex zijn. In familieleden, dingen die vroeger gebeurd zijn. Wat jij zei, de wandeling in het park. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn als je dat niet kwijtraakt. Ja, we hebben allemaal om ons heen voorbeelden van mensen die hun geheugen kwijtraken. Dat is gewoon echt geen prettig vooruitzicht. Dus daar zou ik wel heel... Ik hoop wel dat het dan klaar is op de dag dat ik het nodig heb.
Ja. Nou ja, het is ergens... als we het aan het begin hadden over dat onvoorstelbaar grote brein. Hoe moeilijk het is om daar een beetje dichtbij te komen. En hoe persoonlijk het inderdaad is. Is dit toch hoopgevend fijn nieuws, denk ik. Tenminste, ik heb vaak... En dat heb jij misschien ook, Gemma, van als het gaat om hersennieuwtjes van... Is het wel echt zo bijzonder?
Ja, maar er zijn nu toch wel stappen gemaakt. Dat houten been is er in ieder geval voor de hersenen.
Ja, of een begin van een houten been.
Ja, het concept van een houten been dat kan werken.
Het concept van een houten been.
Ja, voorlopig ga ik als geheugenprothese gewoon nog mijn papieren agenda en mijn dagboek gebruiken. Ja, dat werkt ook al best wel.
Gewoon ook hele fijne extensie.
Proven technology, zeggen ze dan. Wat ook proven technology is de podcast feed. Want elke week weer... producer Misha schiet ontzettend te lachen over deze kunstmatige brug. Maar... ik wilde hem toch niet laten liggen. Podcast, Proven Technology. Dus abonneer je vooral op deze podcast. En dan krijg je volgende week weer een berichtje als de volgende klaarstaat. Laat ook een recensie achter. Laat het weten aan je vrienden en familie dat er een leuke podcast is. Nicky Korteweg, heel erg bedankt voor je bijdrage. Ik hoop dat je nog een keertje wil aanschuiven om over hersenen te praten.
Heel graag.
Gemma ook bedankt. Misha bedankt. Wij zijn er volgende week weer.
En jij ook, Lucas.
Nou, dankjewel. Tot dan. Thank you.